to that sort of family, that's only just been the sort of experience with the sort of adult little family. And Jesus came to that room of the Pharisees, and the steps of Paul, and Jesus went, say of you, faith in him, it's my hand, and you thought my token. And in his own result, he spared him, but his hands are completely gone. And he ordered on his side, Naarmate je ouder wordt, en dat had ik zelf nooit gedacht, kom je steeds vaker bij de vraag terecht van hoe wil ik eigenlijk eindigen in dit leven? Ik heb er eigenlijk nooit zo heel sterk bij nagedacht bij midlife crisis. Maar kan ik zeggen dat er toch wel eens een keer vragen omhoog komen bij mij in een leeftijd waar ik hier zit, en ik ben helemaal niet oud, ik weet het. Dat er toch vragen naar voren komen die waarvan ik vermoed dat die met een leeftijd te maken hebben. En dingen uit mijn jeugd komen vaker naar voren. Waar jij naar terug gaat. Of herinneringen die je hebt opgebouwd met je vader en moeder en je gezin waar je in op mocht groeien. Ik had het nooit verwacht bijvoorbeeld. Dat ik nog zo'n verlangen kon hebben om nog eens een keer met mijn vader die ene autorit nog eens over te doen. Waar je eigenlijk als twee volwassen mannen naast elkaar kon zitten, heerlijk babbelend, rijdend door het Deense landschap, nergens heen moeten en gewoon samen zijn. Nooit verwacht dat je daar nog zo naar uit kan kijken. En dat je eigenlijk terugkijkt en zegt, had ik dat nog vaker moeten doen. Maar ik inderdaad wel eens van denk, heb ik daar niet een kans laten liggen? En als je ouder wordt en de kinderen zijn de deur uit, dat je al eens terugkijkt en denkt van, oh, wat had ik met mijn kinderen, had ik ook dat kunnen doen, of dat kunnen doen. Ik heb niet alle mogelijkheden benut met mijn kinderen en het gezin, maar ik heb het niet zien. Gemiste kansen of gelegenheden waar je compleet blind voor was, of opportuniteiten waar je eigenlijk die aan je voorbij hebt laten gaan. Ik kan het beter zo doen, jij je voorbij hebt laten gaan. Gemiste kansen. Wel, elke gemiste kans die wij hier hebben, en dat is eigenlijk ons hele leven is er maar een schakeling van, maar gemiste kansen, gemiste opportuniteiten, zie je allemaal voor dat die ene gemiste kans van Adam en Eva. Is het niet? We zijn inderdaad een keuze moesten maken en een verkeerde keuze moesten maken. We zijn inderdaad van de vrucht apen. Ik kan me zo voorstellen dat als zij inderdaad zo'n paar dagen buiten het hof leefde, dat ze daar terugkijken en zeggen van, wat hebben we die kans gemist? Wat hebben wij moment volledig misgeslagen, de opportuniteit voorbij laten gaan, met alle gevolgen van die. Je hoeft nog verder te lezen in de Bijbel. Mozes, 40 jaar door de woestijn, bijna bij de grens, in plaats van te spreken, de grens van het beloofde land, in plaats van hem te spreken, slaat hij op de rot. En wat heeft hij gesmeed om het land binnen te komen? Ik heb het gelezen, denk dan in 325, maar die inderdaad voor de Heer en het die komen, laat me toch oversteken, zegt Mozes bij de Heer. En dat goede land zien dat hij aan de overzijde van de Jordaan is. Dat goede bergland in de Libanon. Dat de Heere was gebogen op mij vanwege u en hij luisterde niet naar mij. De Heere zei tegen mij, laat het nu genoeg zijn. Spreek niet meer tot mij over deze zaak. En Mozes teruggekeken en zijn broer aan de mogelijkheid gemist om opportuniteit voorbij laten gaan. Wat de Heer heel duidelijk zegt, als we verder lezen, in de hoofdstuk 3 van deze woning, je zal de Jordaan niet overgaan. Zowel Mozes als Aaron sterven aan het eind van de berg van de woestijnreis op de berg. Je kan je gemist. Een gelegenheid voorbij laten gaan. En dat is eigenlijk ook wat we vandaag in de tekst tegenkomen, waar de fariseeërs een unieke mogelijkheid krijgen, een unieke gelegenheid. En ik zou zeggen, de grootste opportuniteit van heel hun leven. En die laten ze onbenut aan hun voorbij gaan. Met eeuwige gevolgen. En in zekere zin is er een waarschuwing voor ons. Maar ook een uitnodiging. En ik zou bij mezelf een bevestiging mag het zijn voor ons, dat wij dit moment niet onbenut voorbij laten gaan. Ik heb de preek opgehouden als vier woorden, gewoon om een beetje richting te geven. Verloren, verduisterd, verdeeld en veroordeeld. En dit is waar de Heer eigenlijk begint. En hij legt voor hun een opportuniteit nog meer, maar er is ook al een moment dat het eigenlijk al gepasseerd is. En Jezus zei er ook niet tegen hem, vers 21. Ik ga heen en u zult mij zoeken. En in die wonder zult u sterven waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dat begint ook zo eenvoudig, en Jezus zou het nieuw. Het gesprek gaat als het ware verder. En hoe dichter we bij het kruis komen, en vergeet niet, misschien even goed, we zitten hier 6 maanden voor de kruisiging van hem. We zitten niet heel ver erbij vandaan. En dan zijn we dus zo verwonderd dat Jezus nog tijd neemt met deze mensen om met hen te spreken, want we laten in hoofdstuk 7 al dat ze hem willen vermoorden. De Joodse leiders hebben in hun achterhoofd al lang dat ze Jezus willen vermoorden, ze hebben een complot samengesteld. En toch spreekt hij hier nog met deze mensen. Hij zegt, ik ga heen en u zult mij zoeken. En als de Heer dit zegt, dan is dat elke keer met grote regelmaat in ieder geval een verwijzing naar zijn dood, zijn sterven, zijn begraving, ook zijn opstanding en hemelvaart. Het is dat totaalpakket. Maar het betekent dat hij vertrekt en door de dood heen als het ware vertrekt. Dit christen bijvoorbeeld, als we daar zijn voorbeeld van halen, in hoofdstuk 13, vers 37, spreekt hij tegen zijn discipelen. En dan zegt hij, waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen. Maar u zult mij wel niet volgen. En dan gaat hij in hoofdstuk 14, weet je nog, uw hart is bedoeld. Ik ga weg, maar ik ga een plaats voorbereiden. En als ik weet is, dan kom ik om jullie te halen. En ik ga heen. Jullie kunnen niet komen, jullie kunnen later komen. De discipelen zijn diep ontroerd. En dat staat in hoofdstuk 14, vers 1. Ze zijn letterlijk totaal van slag. Maar de Heer zit in de hoop. Maar dat is niet wat we de fariseeërs krijgen te horen in hoofdstuk 8, vers 21. Ik ga heen, u zult mij wel zoeken. En dat zegt de Heer dan. In uw zonde zult u sterven. In uw zonde zult u sterven. De Heer had vaker uitgelegd dat hij heen had, maar nu gaat de Heer uitleggen waarom ze zullen sterven. Of eigenlijk waarom ze niet kunnen volgen. Waarom ze niet daar kunnen gaan waar de Heer kan gaan. Toen ik het zo las, die zonde in die zonde sterven, en waar ik even bij stilstond, was het eigenlijk ook voor mezelf een mokerslag. Zie, dan lees ik daar zo makkelijk overheen, en dat heb ik ook gedaan in het begin. De waren die woorden waren niet direct opgevallen in de context waarin je dit ziet, dat de Heer daar staat en gewoon tegen mensen zegt, in die zonde zult u sterven. Eigenlijk is het wat de Heer zegt, de Heer het loon van de zonde volheid ontvangen. Dus je sterven en vergelding van uw zonden ontvangen, van uw ongerechtigheid. Dit is Romeinen 6, 23, is het niet? Want het loon van de zonde is de dood. Het zijn ook luchtende woorden. En laat wel wezen, soms dan luister je naar mensen die gruwelijke dingen hebben meegemaakt. En die daarvan verhalen. Bijvoorbeeld mensen die het is wat uitsterven, of tenminste, sommigen hebben een boek op. Die boek opgeleverd. Mensen die in een concentratiekamp gezeten hebben, daar geleefd hebben, eruit gekomen zijn en daarover vertellen. De gruwelen van een oorlog hebben meegemaakt. Dan hoor je dat en dat grijpt je aan. Dat ontreddert je voor de gedeelte binnen, van binnen. Je krijgt een blok in je keel, je wordt diep ontroerd. Want dat zijn deze woorden die hetzelfde met ons moeten doen. Als de Heer tegen die mensen spreekt en niet zult in die zonde sterven. Dat is niet iets waar wij niks overheen moeten gaan. Dit is iets wat ons aan moet grijpen. Dit is later wat de Heer daar ook nog bij zegt. Waar ik ben, kunt u niet komen. Wat het eigenlijk wil zeggen is dat het loon van de zonde is de dood, maar er is ook verbanning. Er is een verwijdering. Verbanning. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Want we missen het licht van het leven, zoals we in hoofdstuk 8, vers 1 of vers 11 lazen. Dit is wat Matthäus over spreekt. Weet je wat dat nog? Wat de Heer Jezus spreekt over de buitenste duisternis. Verre van het aangezicht van God, zegt 2 Thessalonians 7, 1, vers 9. Weg van het aangezicht van de Heer, voor de heerlijkheid van zijn macht, die in zonde sterft, wordt verbannen van God. Grenzeloze eenzaamheid. Zie je, wij leven met de gedachte van de Heer is altijd bij ons, waar ook zijn. Bij de verbanning. Daar is de Heer. Is de Heer bij jou al? We moeten in een bezigheid om een hart te bekomen. En dat een leven is een toren. Verstandig te zijn. Totale verlatenheid. Eeuwig buiten gestorven. En die sterke zonde die lust. Wat er ook in zit is, bij mensen die sterven in zonde, is dat er vergelding is. Wat ik al zei, er is een vergelding van zonde. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in 2 Thessalonians 5, 1, vers 6. Het is in het rechtvaardig van God verdrukking te vergelden. Aan hen die u verdrukken. Degenen die jullie vervolgen vanwege jullie geloof, God zal het hun vergelden, God zal het hun aanrekenen. Daar zal een straf, een boete tegenover staan die even reden is. Dat staat af, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dit is de Heer Jezus Christus. Als een beter komt. Raak iets. Dit is geen emotionele uitbarsting. Dit is een oog om oog, tand om tand, leven om leven. Dit is een straf na ongerechtigheid, een vergelding. Zoals Matthäus 16, vers 27 dat ik zeg, dat de Heer zal komen en hij zal ieder vergelden naar zijn daden. Die zonder sterft zal niet alleen verbannen worden, maar zal vergelding ontvangen, maar gaat het verloren. Verloren. Het mooiste vers in de Bijbel, het hoofd niet, het God het leren, het heeft een enige geboren zoon. En zegt dat bij ieder die in hem gelooft, niet verloren. En het woord verloren daar, dat wordt anders ook wel vertaald als verderf. In 2 Thessalonians 5, de leerde 2 Thessalonians 5, vers 1, hoofdstuk 1, vers 9. Zij zullen als straf het experience the death on the cross. In the sense that we can not feel the death. But you know, the death is not as many come to be talking about, but I don't help in this control of sort of entity in his own skeleton. Is that ill of the death that contrasts the whole state between and the whole of the ill of labor. And it's taking over the deed and the length of his labor, but the contact of his labor. Het is toch alle verzadiging dat eeuwig leven. Een verzadigd worden door God zoals we dat niet hier kennen. En daar is ook logisch bij. Eeuwig verderf. Vandaag hebben we afspraken over dat we hebben geen kwaliteit meer van leven. Die mogen sterven. Maar dan gaat hij juist naar de plaats dat we ongelooflijk zijn. Maar geen enkele kwaliteit van leven er is. Geruineerd. Een volledig verwoest bestaan. Gesplit van alle goedheid. Ondaan van alle schoonheid en heerlijkheid. Voor eeuwig verloren. Die bestand in zijn zonde. Daar is een leven gesplit. Van verloren zijn wij naar geduisterd, van de Joden reageren op Jezus zijn uitspraak. En de Joden dan niet zeiden, hij zal zichzelf toch niet doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kun je niet komen. Nou, en hier hebben ze juist, hè, dat Jezus spreekt over sterven. Ik ga heen dat het met zijn dood te maken heeft. Dus ze vragen zich eigenlijk af waar Jezus heen gaat. Terwijl Jezus eigenlijk zegt, pas maar op waar jij heen gaat en waar jullie heen gaan. Want wie sterft in zijn zonde, gaat ieder de plaats weten. Die kan daar niet komen. En deze mensen, deze Joden, deze fariseeën, missen compleet hun doel in plaats van zichzelf onderzoeken en van Jezus onderzoeken. Maar Jezus zegt, als je zult in de zonde sterven, dan is het ene oor in en het andere oor uit. Het is niet voor ons een toepassing. Zij behoren dus tot de geestelijke elite. Wie is hij dat hij ons staat te vertellen wat wij moeten doen. En dit is, dat is voor ons het nutteloos en niet van toepassing. Dit is compleet onbelangrijk. En dat is exact wat zonde doet. Zonde verblindt. Dat is eigenlijk ook bij dit stuk niet te duiken. En in de zonde zult u sterven. Dit is precies wat je leest in Romeinen 1 en 21. Ze hebben wel zijn God kennen. En niet op God verheerd en gedankt. Het waren dwaas in hun overleveringen. En hun onverstandigheid is verduisterd. Dus dat is deze 4:18. Verduisterd in hun verstand. En als het alleen de mens zelf zit. Hoe diep Christus dat ook is, dan is er ook eens een keer Satan, die in 2 Korinthe 4, hier waar Paulus van zegt, en van hun, de ongelovigen, stel dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Het is een dubbele verblindheid, het is een diepe duisternis die over hen komt. Dus het staat feitelijk voor de religieuze zeggen, wij sterven aan onze zonde, maar kom daar bij. En dan vragen ze hier eraf van, en deze Jood, die zich Jezus noemt, zou die zichzelf van het leven beroven? Zou die zelf niet gaan plegen? Nou, de Joden hadden de gedachte dat degene die inderdaad zichzelf van het leven beroofd, dat God daar de buitenste duisternis voor voorbereid had. Die zou in de diepste duisternis van de hel belanden. En als deze Jezus zich van het leven zou beroven, zou die daar belanden? Ja, dat klopt, daar kunnen wij niet heen gaan. Dat is de enige locatie waar we niet heen kunnen gaan. Daar is je onbereikbaar voor ons. Maar de vraag die gesteld wordt, dat is het mooie van de Griekse tekst, ze verwachten toch eigenlijk een negatief antwoord. Ze overwegen het in hun gedachten, ze komen tot de conclusie, dat is de plaats waar we niet kunnen gaan. Maar dat zou Jezus toch niet zomaar doen? Hij zou zich toch zelf niet van het leven beroven? Nee, dat doet hij niet. ihre Liebe in ihre Wange vorgestellt. Und es ist jetzt, dass Jesus für die alte Menschen ablässt, wadurch die Oplossung wird gebaut und nicht in die Sonne zu stärken, auf der Hufe stärken. Schau, was ist die Hand auf das? Hat mir das ist angeraten. En het klinkt ironisch, en toch zit er de waarheid juist in. Elk offer in het Oude Testament spreekt over de Messias dat hij moet sterven. Elk offer verwijst naar, er komt een oplossing door het bloed. Moet er een oplossing komen, alleen die gestuisterd is in zijn denken. Ziet het niet, die zal sterven in zonde. Gestuisterd. Als je dit met ongelovigen en ongelovigen vertelt, die buiten de kerkmuren leven en nooit met de religie in aanraking zijn gekomen, die lachen eruit. Een oordeel. Maar ongelovigen in de kerk, dat is gewoon fariseeën die kunnen gezien worden, dat geeft het er niet te doen voor het zeggen. Het ongelovigen in de kerk, dat is niet. Dat het oordeel niet voor hun van toepassing is, dat gaat er heen voorbij. Bekleed met een eigen gerechtigheid. Oh, groeft u met een kruis, een bezem, een bezerf, een messen. Wat bleef het hier maar bij? Dat is 23. De Heer brengt nog eens een verdeling aan. En hij zei tegen hem, u bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, en ik ben niet van deze wereld. In een paar woorden keert de Heer Jezus alles om. Ik vind het zo knap. De Heer spreekt drie, want ik keek nu maar even van maar één zin en haalt twee vergelijkingen aan om alles is omgekeerd. Waarvan de Joden menen dat Jezus naar de hel ging als hij zelfmoord pleegt, draait de Heer het om en zegt van jullie zijn van beneden en jullie zijn van de wereld. Ik ben van boven, ik ben niet van deze wereld. Een paar woorden, alles is omgedraaid. De rollen zijn niet alleen omgedraaid, maar ook het is van een optie, voor hun was het een optie, maar het is weer een feit. U bent van beneden. En dat staat als een enorme nadruk, met Johannes daarop, in elk van deze vier uitspraken. U bent van beneden. Ik ben van boven. U bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. U bent van deze wereld, laten we daar eens beginnen. Zij behoren tot het wereldsysteem hier waar Satan heerst. We hoeven maar om ons heen te kijken. We hebben er lang genoeg al gesproken. Satan heerst. Hij is de God van deze wereld. Hij is de prins van deze wereld. Hij heerst hier. Dit is zijn domein. Dit is zijn werkgebied. Dit hebben wij als schepselen, als beelddragers van God verloren in de zondeval. De heerschappij over deze aarde. Daarom verwachten we hier Jezus terug om hier op aarde zijn koninkrijk te zetten, dat hij de boekrol in ontvangst neemt om alles te verwerven wat wij hebben verloren. Maar dat is voor een andere plek. Dit systeem, zegt Jezus, daar komen jullie uit, daar zitten jullie middenin. Je gaat er hoofdstuk 8, 44, 46, 44. Daar is een leugen van het begin en jullie hebben hem als vader. Jezus is een leugen van het. Jullie zijn van deze wereld. Het systeem is vijandig naar God. Iedereen is welkom behalve Jezus Christus. Elke God willen we aanbidden behalve die ene. U bent, en dat gaat de Heer nog verder, u bent van beneden. Het is heel helder wat hij hiermee bedoelt, want als de Heer al spreekt over de wereld en hij spreekt over beneden. En als je tegen u gezegd hebt van je zal in je zonde sterven, dan interpreteer ik dit al. Die boren met de hel. Jullie gaan naar beneden. Ik niet, want ik ben van de hemel. Dat is het contrast hier. Ik ben van boven. Jullie zijn van beneden. U bent van de hel. U bent van de wereld naar beneden. En dat is een feit. U bent. En als je dan ook over bekering maakt, die op jullie gaan rekenen, op jullie gaan lijken, dat wordt alleen nog meteen 23 heden dat, dat als de fariseeën zich in de stad en land en zeeën rond en beginnen aan de bekering maken, dan zegt de Heer Jezus dit. Als hij dan geworden is als u, dan maakt u hem een kind als, en als hij het geworden is, dus een volgeling van die fariseeën, dan maakt u hem een kind van de hel dubbel zo erg als u. Dat toen dat later, als je dat hoort. Het is gedeeld. Er is een enorme kloof tussen jullie die naar beneden gaan en ik die verhoogd wordt. Een absoluut contrast. Ik ben van boven. Ik ben gezonder door de Vader. Ik ben niet van deze wereld. En dit is een gesprek nog. Als onze grote Heer en Heiland Jezus Christus terugkomt, dan zal hij dit spreken en iedereen zal voor hem buigen. Hij legt uit wat er eigenlijk bij zijn wederkomst gaat gebeuren, is het niet? Bij zijn wederkomst spreekt hij in elke mond zal zwijgen en iedereen zal erkennen dat Jezus Christus Heer is. Op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, dan zal iedereen die van beneden is. En de Heer Jezus komt het werkelijk naar beneden gezonden worden. Gedwongen te worden. Te erkennen dat Jezus boven is en boven alles is. Gedeeld. Als laatste spreekt de Heer verder, en als laatste spreekt hier een stuk veroordeling uit. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven. Dat is een goed nieuws, dat doe je eigenlijk. Want als u niet gelooft dat ik ben, dan hoort u dit woordje heb ik uitgevallen. Dat is wat ik zeg. Dat ik ben, zult u in uw zonde sterven. En in zekere zin heb ik dat boven gezegd, veroordeeld in de zin van veroordelen van straf. En als wij een straf denken, dan denken we vaak aan het eindoordeel. Maar er zijn verschillende soorten oordelen in de Bijbel. Bij de eerste komst van de Heer is het als onze belofte. Bij de eerste komst van de Heer zijn wij reeds verlost. Hebben wij eeuwig leven, maar nog niet de volheid. En dat is kan. De volheid van het eeuwig leven gaat nog komen. Reeds, maar nog niet. Dat is hetzelfde. In het oordeel. Zo is het ook bij de straf. Er is al een straf, maar de volheid is er nog niet. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie in hem niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dat is 3:18. En dan is het ook een keer in de Bijbel, hoe dit ook een keer de volgende zonde, want wij denken natuurlijk van, wat wij hier zitten van, meer wij vinden geen veroordeling meer, dit is alles gaat er dan mij voorbij, van ons voorbij, want de Romeinen 8:1 zegt, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn, en dat is ook zo. Maar de Bijbel spreekt op een verschillende manier over, straf. Want soms is er ook een waarschuwing van een straf, die preventief werkt, is het niet? Een preventieve straf. Dit is het. Dit zal gebeuren als je. Dat is jammer voor ons niet aan. Maar het spoort ons wel aan. Om de Christus te houden. En dat is ook hoe hoop dat het u mag overkomen. Dat dit een preventieve straf is. Waar je eigenlijk mag zeggen. Er is een waarschuwing gegeven. Dat is een persoon die fout was in de klas. Je moet je melden bij de directeur en de rest van de klas heeft die van, wat moet je niet overkomen? Weet je, dit moet je niet overkomen. En dan kan ik het al gezegd, dat is ook niet geval in de straf. Ik heb u dan gezegd, dat u in de zonde zult sterven. Dit wordt niet geval in. En toch is er dan nog genade. En dat zie je ook in die verre in dat vers. Want als u niet gelooft dat ik het ben, als u niet gelooft, en hier wordt de spijt nog een reddingsboei uit, als je niet in zonde wil sterven, dan moet je geloven dat ik ben. Ego eini staat daar. En dat staat niet het woordje hertussen. Dat staat gewoon ik ben. Nou, dan komen we nog een keer op terug. Dan zal ik een beter en langer uitleggen wat dat is. Maar dit komt dus voort uit Mozes. Hoofdstuk 3 van Exodus, vers 14, waar Mozes gezonden wordt naar Egypte en de opdracht krijgt. Ga en vertel dat ik hun ga verlossen. Dat ik als God hen ga verlossen. Dat Mozes zegt, maar als jullie vragen, wat is zijn naam? Welke God heeft u gezonden? Zeg dan, ik ben het gezonden. Dat is mijn naam. Voor het eerst wordt daar de naam van God aan verbonden. En hier staat Jezus in die zegt, als u niet gelooft dat ik ben, dat ik God ben, dat ik de Zoon van God ben, dat ik, in deze termen dan, de tweede persoon van de drie eenheid ben, dan hoor je in die zon die sterft. Je moet geloven dat ik ben. Dat ik God ben. En niet. Het feit dat legt in Jezus hier de belangrijkste mogelijkheid aan de voeten van de Farizeeën. De grootste opportuniteit. Natuurlijk, we zien er verder geen keuzes achter, hoor niet wat er allemaal gebeurd is. We hebben al gelezen dat God plannen had om hem te vermoorden. We weten dat het ook gaat geschieden. Er zullen staan die inderdaad de waarschuwing nemen, inderdaad die het ziel als een preventieve straf. En inderdaad, als we verder lezen, zo is even geen. Kijk, 38 toen hij sprak, toen sprak geloof ik tegen. Die de preventie en de waarschuwing woord hadden gelijk in de zon gesterkt. We komen daar gevolgen. We kijken naar de Heer, maar we zijn erin. De hoek van de Farizeeën ook meer dan voldoende. Deze grote kans om binnen voorbij te gaan. Deze geweldige opportuniteit compleet missen. En het is hier een kans gemist, dit is de kans gemist. Het is sterk in de zon. En je bent wel zeker. Ik komt erbij in de ruimte. De kans op het leven. Gewoon. Als je dan eens zo omgaat, dan kun je zeggen: iedereen die kans wist, het sterft in zijn zonde. Is de meeste gesprek. Wat hij bereikt met de aarde. Dat hij zelf goud en goed ook heeft. Dat hij de hele wereld kunnen aan zijn voeten kunnen leggen. Dat hij in zijn eigen vliegtuig buiten in de ruimte kunnen staan. Dat hij sterft in zijn zonde. Die zijn leven verspilt. Niet hoe wij daar eindigen. Niet hoe nu wij eindigen worden. Ik hoop dat ik u zo heb aangemoedigd om dat als een preventief iets te zien. Maar ook niet vandaag mensen in ons midden zijn. We mogen nog niet geloven dat Jezus de grote Ik Ben is. De mensen nog niet hebben toegewijd aan Jezus Christus. En niet gebogen hebben tot hem. Dit is het moment. Verspil je leven niet. Dit is misschien wel de laatste mogelijkheid die de Heer biedt. Vlucht naar hem. Maar als we hem laten we ook naar hem toe gaan en zeggen van Heer, u bent de grote Ik Ben. U bent ons leven. Alles komt van u af. Mag ons leven zo gebruikt worden, als wij achter hem kijken. En dat is ook ons sterkte, dat we kunnen doen. Mijn leven is niet gesteld. Mijn leven is verbruikt. Voor mijn Heer en mijn Vader. Vader in de hemel, wat een straffe woorden horen wij uit de mond van u, o Heer Jezus. En waarom woorden van u, Vader? En de Heer Jezus sprak alleen maar datgene wat u te zeggen had. Zijn de woorden hier? De mensen die verloren dreigden te gaan en sommigen al verloren waren, we hebben de beslissende stap al over de grens gezet hier. Ik weet niet of u dat was niet de laatste beslissing, Heer, in die week voordat ik sterf, dat u dat zelf aannam. Er was een aanloop naartoe. Er was een lijn geweest waar u overheen stapte en niet in temperatuur gebracht kon worden. Heer, hetzelfde zien we bij geestelijke leiders, 6 maanden hier voor de muur. En het kruis van sterven. Gooit hij van reddingsboei uit als het ware. Toont hij wat het is om te sterven in zonde en de ernst. En het komt niet thuis in de harten hier. U bedeelt het. U zegt zelfs van, ik ben gebouwd in zijn van beneden. Heer, er is niets wat hem tot inkeer brengt. Heer, als we daarnaar kijken, Heer, dan werkt uw genade en de genade gaat aan hem voorbij. Heer, hoe wonderlijk is het dat wij hier staan voor uw Vader. Dat u dan uw genade, die verlossende genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in ons gebracht. Dat u dat toegepast heeft in ons leven, dat het niet alleen voorbij gegaan is, Heer. Als die mensen zijn, als die kinderen zijn, als die verlossingen zijn, Heer. Dat die genade, die verlossende genade nog een gestalte gekregen heeft in het leven, Heer. Die nog als niet sterven en in de zonde sterven, Heer, breekt daar binnen. En laat dit moment niet voorbij gaan, Heer. Dat verlossen. En voor ons, Heer, dat wij inderdaad kunnen zeggen, u alleen komt u alle lof en eer. Dat wij niet hoeven te sterven in deze zonde. Dat is de voorrecht. Want u bent aan het kruis gestorven voor al onze ongerechtigheid. Totaal onverdiend. Heer, u volmaakt en waardig. Wij totaal onwaardig. En u geeft ons, Heer, het eeuwig leven in plaats van eeuwig verderf. U geeft ons verlossing in plaats van verloren te laten. Dat zijn we hier. U neemt ons op in luisteren en u adopteert ons in plaats van dat wij verbannen worden hier. Maak ons ook weer de instrumenten. Om de boodschap van uw Heer Jezus, de grote Ik Ben, te voorkomen en uit te leven. Wat u in gestalte krijgt in ons leven en in